Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Michael Gielkens, een enthousiaste vermogensbeheerder uit Maastricht. Met Michael praat ik onder andere over de kwartaalcijfers van deze week en ook over een aantal holdings die Michael in portefeuille heeft, waaronder Investor AB, Sofina en het Duitse MBB. Deze podcast kun je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Bij de Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we volgens met onze leden. Voor een kleine 15 euro per maand ben je lid van onze club. En zorgen wij dat je goed beslagen ten ijs komt. Veel plezier. Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 26 oktober zelfs. Tijd vliegt. Donderdagochtend, we nemen deze podcast 's ochtends op. Dus de ECB-rente maken we even niet mee. Maar ja, die doen toch niks. En ik doe de podcast vandaag met een speciale gast Michael Gielkens.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Leuk dat je er bent, Michael. Je komt helemaal uit Maastricht.
Ja.
Misschien goed als je jezelf even introduceert voor onze kijkers en lezers. Je hebt een vermogensbeheerbedrijf in Maastricht. Wat kan je daarover vertellen?
Nou ja, we positioneren ons als een investeringsboutique. Dus we proberen eigenlijk oplossingen aan te bieden richting klanten die niet alledaags zijn. Dus we proberen niet de Unilevers en de Shell te kopen. En want we denken dat kunnen de mensen zelf ook.
Ja.
Maar het is meer een idee van ja, bijvoorbeeld holdingstrategie of bepaalde beleggingsfondsen of interessante private equity investeringen waar je normaal 5 miljoen voor moet meenemen.
Ja.
En dan kunnen wij dat dan gezamenlijk met klanten inschrijven en dan opknippen als het ware. En zo proberen we een aantal leuke investeringen toe te voegen en eigenlijk wat een andere positie in de markt te krijgen dan bijvoorbeeld wat je bij een bank krijgt.
Ja. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je zo geïnteresseerd geraakt in? Want ik begrijp, jullie beleggen met name in holdings en dergelijke.
Ja,
familiebedrijven, wat heeft jou doen besluiten?
Nou, het begon eigenlijk bij Berkshire Hathaway en Warren Buffett. Die is wel bekend. Ik ben Blank Studieclubje, ben ik in 2009 of 10 ben ik erbij gegaan.
Okay.
En toen leerde ik opeens Berkshire Hathaway kennen. Ja, dan ben ik vervolgens alle aandeelhoudersbrieven gaan lezen, de jaarverslagen.
Nog, dat zijn er al een paar.
Ja, en rond $80 of zo heb ik mijn eerste aandelen toen gekocht. Ja. Samen nog met mijn vader, want ik had nog geen eigen account.
Mm-hmm.
En zo is eigenlijk een beetje de passie ontstaan. En een beetje een hobbymatig en via dat beleggingsclubje. En een van die leden van het clubje was een vermogensbeheerder. En die zei, ja, wil je niet bij ons erbij komen? En de analyses maken en de bedrijven beschrijven en zo. Dus, nou ja, daar van het een is het ander gekomen. En nu ben ik een van de partners van ons bedrijf. Ja,
en je bent echt een liefhebber, hè? Je bent een liefhebber van de aandelen, van de holdings. Je schrijft er veel over.
Ja.
We zullen ook een van zijn analyses van Michael staat dit weekend in ons magazine van een van jouw holdingbedrijven. En we gaan straks een aantal van die bedrijven waar jij in zit, ga je presenteren. Eigenlijk.
Ja.
Ga je iets over vertellen. Nou, leuk. We moeten het ook hebben over de beurs natuurlijk. Veel kwartaalcijfers deze week. Echt heel veel. Vooral vandaag was het een gekkenhuis. Maar dat maakt niet uit. Dan lopen we straks even langs. Gewoon een rondje langs de velden. En Michael, wij beginnen altijd deze podcast met de verbazing van de week.
Ja.
En aan jou de eer, waar heb jij je, waar verbaas je nog over tegenwoordig?
Nou, je verbaast je iedere dag weer wat je tegen ziet komen. Maar wat ik wel opvallend vond, was afgelopen maandag hadden we Bill Ackman. Die heeft natuurlijk de laatste jaren veel kennis gekregen van, of is bekend geworden als een timer van de obligatiemarkt.
Ja.
En die had gezegd, ik ga short op de obligatie, 10-jaars obligatie, dus ik speculeer eigenlijk om een verdere stijging van de rente, dus een daling van de koers.
Ja, maar in augustus al, hè, dat hij dat zei.
Ja, en afgelopen, hij heeft in de coronatijd natuurlijk ook dat succesvol gedaan. En nu in de afgelopen maandag zei hij opeens, ik stop daarmee. En de rente ging van boven de 5% in één keer naar onder de 4,9. Dus hij zakte 20 basispunten. Dus dat had wel een impact.
Ja.
Dus dat vond ik wel opvallend. En we hebben nog nabeurs de cijfers van Alphabet gehad. Dat was natuurlijk ook wel erg opvallend, want een beat op de omzet, een beat op de winst per aandeel. De cijfers zagen er erg goed uit. Maar ja, dan zie je daar net een vertraging in de cloud divisie. En bij Azure van Microsoft zie je net een versnelling van de cloud divisie. Ja, en het aandeel gaat gewoon min 10%.
Ja, je moet wel leveren tegenwoordig. Moet ik zeggen, Alphabet is wel hard gegaan dit jaar ook. Hè? Dat geldt natuurlijk ook voor Microsoft.
Ja.
Maar Alphabet is toevallig het over heb. Want ik, Bill Ackman, die zit ook in Alphabet. Die heeft dat in, volgens mij, dit voorjaar aangekocht. Onder de 100 nog. Even een mooie analyse had hij geschreven bij zijn halfjaar cijfers. En hij stond al op 40% winst. Dus daar is misschien ook een beetje sprake van winst nemen. Is dat investeringsvehikel van Bill Ackman, is dat wat voor jullie? Die staan ook behoorlijk ondergewaardeerd, die holding.
Ja, ja. Nou, ik heb er een aantal jaar geleden best stevig naar gekeken. Ackman heeft nu een aantal hele mooie bets gemaakt. Maar hij heeft ook een keer met Valiant bijvoorbeeld, best in de vingers gesneden.
En Herbalife.
En zijn strijd tegen... Nou, hij zal nu wel met enig genoegen naar
Cal Icahn,
de Cal Icahn kijken met met
maar dat is ook een mooi verhaal, die Cal Icahn. Want die wordt nu opeens... Die zegt van, ja, ik word geshort. Waar staat dat dan? Dat kan toch niet?
Ja.
Terwijl hij dat zelf ook altijd deed.
Ja, dat is opvallend. En kijk, ik vind het een interessant vehikel. Alleen aan de andere kant, het zijn 10 listed aandelen. En de added value zit hem dan vooral in bijvoorbeeld als hij zo'n hedge-strategie opzet. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook aan de andere kant een keer...
Kan het verkeerd gaan.
Ja,
het is waanzinnig wat hij doet. Want het is dat aandeel dat Pershing Square, die staan 35% ondergewaardeerd. Ja. En hij heeft gewoon 10 aandelen. En nu hij had dan een... short bond, maar nu een zak geld als het ware. En je kan het eigenlijk gewoon hedgen als je dat wil. Want al die 10 aandelen zijn allemaal beursgenoteerd. Dus als je hij zou dat zelf moeten doen eigenlijk. Hij doet het ook wel in lichte mate, wat aandelen inkomen. Maar je kan het eigenlijk gewoon opheffen. Ja. Alle aandelen verkopen en de aandelen terugkomen. Dan heb je 30% in de tas.
Ja, maar er zit ook wel een verdienmodel aan. Want hij heeft natuurlijk, zijn vermogensbeheerbedrijf huurt hij in via de holding. En de holding betaalt dan een management fee. Het is niet een pure holding in bijvoorbeeld een Half en een Sofina dat je zegt, je hebt echt de familie en je hebt een directie die beheert het kapitaal. Daar zit echt nog wel een structuur achter. Maar je kunt wel meedoen, want het is voor heel veel beleggers überhaupt niet toegankelijk. Dus je kunt wel meedoen met de strategie van Ackman en ook de hedges die hij opzet. Ja.
Nou, hij zorgt wel goed voor de familie Ackman, denk ik.
De schoorsteen rookt goed.
Ja, dat moet je hem wel nageven. Voordat we verder gaan met de holdings en de kwartaalcijfers. Even de rente. We krijgen straks de ECB. On hold. Het is toch wel... Die rente wordt wel een probleempje op dit moment. Hè? Het begint echt wel pijn te doen.
Ja, je ziet in Italië nu de staatsrente begint richting de 5%. Of is zelfs al boven de 5% gekropen. De kapitaalmarktrente heeft ook al mee te maken dat ze als een van de slechtste jongetjes van de klas opnieuw gaan investeren en belastingverlagingen gaan doorvoeren met de Meloni-regering. Dus,
ongelooflijk.
Maar het begint wel te piepen en te kraken voor bedrijven die, of voor landen met name. Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland heeft het de laatste jaren wel aardig opgevijzeld. Maar het zijn toch wel grote landen waar op staatsniveau je toch een heel groot deel van de rente of van de belastinginkomsten weer moet terugbetalen in de vorm van rente.
Ja, ja. Ja, doet mij een beetje denken aan 2018. Toen was het ook zo. Dat ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar het laatste kwartaal van 2018 ging de beurs behoorlijk omlaag. Sloot ook een beetje op het laagste punt van het jaar, volgens mij. Dat het hele kwartaal in ieder geval omlaag ging. En toen had je ook was er ook sprake van en renteverhogingen en dat de Fed de balans wilde afbouwen.
Ja.
En er ging heel veel liquiditeit uit de aandelenbeurs. En dat zie je nu ook eigenlijk door die hoge rente. Heel veel partijen denken van we krijgen waarschijnlijk een recessie. En de rente is 5%. Dus hoe moeilijk is het? Dan haal je geld uit aandelen, je zet het op rente en je wacht even af tot de storm over is.
Ja.
Maar in 2018 had je ook nog met te maken met die shutdown.
Ja, ja en de handelsoorlog.
Handelsoorlog. Ja. Trump wilde toen een muur bouwen in Mexico.
Ja.
En toen
moesten zij betalen.
Moesten Mexico natuurlijk zelf betalen. Dat gaat hij zelf niet doen. En toen was de overheid 35 dagen dicht. En toen kwam begin januari, kwam Powell met bericht van we willen toch een beetje rustig aan doen met het afbouwen van die balans. En toen vloog de boel omhoog.
Ja.
Toen kwam de boel weer aan de loop. En eigenlijk zitten we daar nu ook een beetje op te wachten tot Powell zegt, hij komt volgende week langs. En dan zou die eigenlijk moeten zeggen van het is toch wel, inflatie is nu redelijk onder controle. En we zien dat het economie wel wat afremt. Maar de Amerikanen die gaan er gewoon hard.
Ja, nee, je zag gisteren de GDP Now. Er komt vandaag volgens mij een indicatie van het BBP. En die schoot nog even van 4,9 naar 5,4% op basis van de laatste cijfers. De huizenmarkt bleek sterker dan verwacht.
Ja.
Ja, en je denkt ook als de rente boven de 5% staat en de hypotheekrente tegen de 8%
in Amerika.
Ja, dan zou je toch zeggen dat de huizenmarkt een beetje begint te piepen en te kraken. Ja. Ja. Maar er zijn heel veel burgers die zeggen gewoon in de rente... periode van 1-2% hebben ze het gewoon voor 30 jaar vastgezet.
Ja, die hebben nergens last van.
Maar ze kunnen niet de hypotheek meenemen. Dus je ziet dat die huizenmarkt wel een beetje op slot zit.
Ja.
En dus de vraag is van, ja, wanneer gaat het nu... De huizenbouwers liggen er heel goed bij. Toevallig is Berkshire Hathaway van Buffett en NVR gestapt. En nog een paar van dat soort bedrijven.
Dus zat er weer op tijd bij.
Ja, nee, maar ja, hij verkocht de banken in januari.
Ja.
Ja, dus dat is al interessant. Dus ja, man van 93 is het nog niet verleerd wat dat betreft. Dus
had alleen met de vliegtuigmaatschappij,
zat
hij
nee, dan zat hij wat minder. Hij had zijn eigen advies niet gevolgd. Maar om hem te quoten met de rentestand. Ja, hij zegt, als een centrale bankier mij zou influisteren wat er de komende 5 jaar aan centraal bankbeleid gaat volgen, wat de rentestand zou doen. Ja, dat zou toch niet mijn beleid aanpassen.
Nee.
Want ik wil toch gewoon een bedrijf tegen een normale multiple en ik moet een goed rendement op mijn investering kunnen maken. Anders koop ik het bedrijf niet. Nee. En als je van jezelf die discipline hebt, alleen ja, er zijn natuurlijk heel veel partijen die zijn aan het gratis geldinfuus geraakt. Ja, dan heb je heel veel zombiebedrijven.
Ja, dat moet er nu uit.
We kunnen mevrouw Cathy Wood nog eens vragen hoe het met haar portefeuille is gegaan. Want ja, die zitten nu als verlieslatende bedrijven. Ja, en dan moet je kapitaal hebben. En niemand wil meer kapitaal geven. Dus je zult dan een waarderingsimpact hebben. En dat hebben we nu op de beurs de afgelopen 18 maanden wel stevig gezien.
Ja, inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus ECB, ECB komt vanmiddag 14:15. Nou, als we dit uitzenden, dan is het al bekend. We verwachten dat ze niks doen. Maar die zijn natuurlijk ook niet van de allergrootste invloed. Omdat de Amerikanen die slaan op de trom.
Ja.
En Powell, ja, dat is... Je best zoveel omdat de Amerikaanse economie als enige nog heel goed loopt. Europa gaat heel duidelijk minder. Als je hoort wat er in Duitsland gebeurde en hoe iedereen daar... Je ziet ook in de kwartaalcijfers van de bedrijven. Vandaag, hier was het gisteren. Oh ja, dat Worldline.
Ja.
Heb je dat meegekregen?
Ja. Ja, ja.
60% of zo.
Maar ja.
Die liep ook te klagen over Duitsland. Dat daar gewoon minder betaald... Gewoon een stuk minder gekocht wordt door de consumenten.
Ja, maar normaal zeggen we de Nederlanders zijn dynamischer dan de Fransen. Maar Adyen deed er 3 maanden over en zij hebben het in een dag ingeleverd.
Ja, dat hebben ze wel goed gedaan. 60 is wel veel, hè?
Ja, nee. Het is,
maar het rare was, Adyen ging ook mee omlaag, maar ging later ook weer hard omhoog.
Ja.
Dus het zou ook zo kunnen zijn dat ze een deel van de klanten verliezen aan Adyen bijvoorbeeld.
Ja, nee, maar er is natuurlijk maar zo'n grote wereld in de betalingsindustrie. Hè? Dus je zult maar zoveel... Je kunt maar in zoveel stukjes een taart snijden. En op een gegeven moment dan moet die taart groeien. Maar dan heb je wel je maximum bereikt.
Ja, ik ben wel heel benieuwd naar de... Ik weet niet of jullie zitten waarschijnlijk niet in Adyen.
Nee.
Kijk, wat doet Adyen? 6,61 op dit moment. Lopen we wat op. Maar die komen 8 november met een beleggersdag.
Ja.
Maar ja, dan wordt er niet beter op als dit soort partijen ook al beginnen te klagen. Dat het allemaal wat minder wordt. En ik moet wel zeggen, er zit wel een speciaal iets bij... Bij dat Worldline, dat ze zeiden dat ze klanten moesten afwijzen in Duitsland. Ja. Omdat te maken met cybersecurity. En die regulering willen ze ook invoeren in andere landen. Dus dat geeft ook een stuk onzekerheid. Waardoor mensen denken van nou, ik ben gewoon weg en je zoekt hem maar uit met elkaar. Dus we wachten dat rustig 8 november af. Er was de rente. Genoeg over de rente. Ja, je kan er toch niks aan doen, die rente. Dat is gewoon voor veel bedrijven is het een factor. Je moet zorgen dat je je zaken op orde hebt. Maar je ziet ook bijvoorbeeld bedrijven met hoge schulden. KPN kwam gisteren met cijfers. Nou, die hebben best een hoge schuld. Hebben ze altijd. Die betalen nu gemiddeld 4%. Maar dat gaat allemaal vrolijk door. Omdat als je goede omzet hebt. Je hebt ook hogere inflatie.
Ja.
En we hebben allemaal bericht gehad van de KPN dat de prijzen omhoog gaan.
Ja, als je prijszettingsmacht hebt en je hebt een hoge marge, dan kun je natuurlijk op een veel betere manier inflatie managen. Ja. Dus pricing power is echt een factor die hier cruciaal bij is. Zeker de afgelopen 2 jaar waarin de inflatie natuurlijk van bijna nihil naar boven de 10% is geschoten.
Dat is wel heel belangrijk. Dan gaan we eens even een rondje kwartaalcijfers doen, Michael. Dus even kijken hoe jij erin zit. Je kan wel zeggen, ik weet alles van holdings. Maar we gaan ook kijken of je wat weet van normale bedrijven. Farming, heb je nou gekeken? Farming vanochtend?
Ik weet dat ze met de melk van konijnen bezig zijn.
Iets met konijnen.
Ik zag jouw berichtje op Twitter nog voorbij komen. Toen ik uit het mooie zuiden naar het... Naar de vesting reed. Maar,
dus zit je op je telefoon te kijken in de auto?
Nee. Dat was nog net voor je naar de stapte.
Nee, Farming, goed nieuws. Goed nieuws, dat gaat gewoon goed. Ruconest moest wat aantrekken, is ook gebeurd. Dus daar maken we ons geen zorgen over. Koers ging ook wel wat omhoog, zag ik. 1,03, 1,04, 1,05. Op zich goed. Philips, heb je dat gezien?
Ja, Philips.
Is het bedrijf wat je volgt sinds Exor erin zit?
Ja, nee, wij zitten in, we hebben positie in Exor.
Exor, dus, daar zit je ook in Philips.
Ja, dus we zitten ook in Philips. Dus, Philips, dat is wel grappig. Philips is eigenlijk altijd het voorbeeld geweest wat ik gebruikte van een familiebedrijf dat juist een beetje zijn zijn roots is verloren. Als je kijkt wat er allemaal uit voortkomt. Met een ASML en een NXP. Maar ze hadden ook een belang aan TSMC.
Ja.
Als je ziet wat daar voor een enorme waardecreatie is geweest. En ja, dan hebben ze uiteindelijk hebben ze de MedTech divisie. Ja, en daar gaat dan net met de apneuapparaten. Maar ze hebben eerder ook al eens een keer een scheve schaats gereden. En er zijn indicaties dat ze misschien de adviezen van de FDA niet helemaal hebben opgevolgd. Dus mm-hmm. Ja, en nu is er eigenlijk een ankeraandeelhouder die 15% koopt. En ja, nu zit er opeens iemand van een van de grootste industriële families van Europa in de Raad van Commissarissen. Ik denk toch dat dat wel een andere...
Wat gaat hij doen, denk je, die Elkan? John Elkan van Excel?
Nou, hij is niet van de rigoureuze ingrepen. Nee. Maar onder zijn leiding is bij Excel bijvoorbeeld, ja. Hij stapte in als voorzitter van Fiat toen het bedrijf op sterven na dood was. Ja, ja, en hij heeft het bedrijf eigenlijk weer op de rails gekregen. Heeft toen Chrysler overgenomen. Dat werd Fiat Chrysler. Maar ja, dat was een enorm conglomeraat met allemaal industriële bedrijven. En hij heeft op een gegeven moment gezegd, we moeten dit veel meer naar een pure play omzetten. Dus heeft de landbouwvoertuigen van Iveco en New Holland en Case heeft hij naar de beurs gebracht. CNH heeft Ferrari afgespeeld.
Oh ja, van die trekkers.
Ja, en ze hebben nu weer Iveco eruit gehaald. Ze hebben de krantendivisie verkocht. En nu heb je een paar pure plays.
Die krantendivisie is verkocht?
Krantendivisie is...
Zelfs die Economist was van hun, of niet?
Die Economist hebben ze nog. Die hebben ze gekocht. Okay. Maar Grupo Editoriale, ja, ben me niet helemaal vast op de afkorting, maar die hebben ze afgesplitst uit uit het conglomeraat. En dus... Niet een hele grote stap in één keer, maar ik denk wel dat je geleidelijk aan de impact gaat zien van, ja, bijvoorbeeld in zo'n raad van commissarissen heb je natuurlijk gesprekken over grote investeringen. Ja, is dit wel de route die we moeten volgen? Strategiediscussies, ja, daar komt wel zijn know-how, maar vooral ook zijn netwerk. Dat komt daar wel heel goed van pas.
Okay. Nou, we zijn benieuwd. Het is natuurlijk was een beetje een rare aankoop, hè, Philips?
Ja, dat ja, die, ja.
Goldman Sachs had zijn handje geholpen. Nou ja, je weet, als Goldman je handje helpt, dan moet je goed op je portemonnee letten.
Nou, het is nog de vraag of ze daar niet een tik op de vingers van de AFM voor krijgen. Want het was volgens mij niet helemaal de bedoeling de transparantie, dat je zo 12% kan opbouwen zonder melding te maken.
Nee, dat is heel raar. Maar waarschijnlijk is Goldman heeft gewoon een short positie aangegaan.
Ja, ja.
En die hebben gezegd, we komen ze later wel terug. En dat hebben ze goed gedaan, denk ik. Want uiteindelijk ging die koers omlaag. Maar goed, het is voor hun een lange termijn ding is. Philips op zich, goede cijfers, hè? Alleen het orderboek viel wat tegen. En wat ik eruit afleid is dat ze hebben op een of andere manier in coronatijd hebben ze een heel sterk orderboek opgebouwd. Maar wel last van de supply chain. En dat begint nu allemaal los te komen. Dus die orders worden nu uitgeleverd. Dat is goed, waardoor je een hogere winst en hogere omzet krijgt. Alleen wat betreft nieuwe orders viel het een beetje tegen. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor volgend jaar. Want het was al het vijfde kwartaal op rij dat het aantal orders omlaag ging.
Ja.
Flippies. Unilever, doe je daar wat mee?
Indirect.
Buffett wilde ooit Unilever kopen.
Buffett wilde Unilever kopen. Het zou mooi in de portefeuille passen trouwens. Maar Brederode heeft positie.
Brederode heb je die ook?
Brederode hebben we ook.
Dat is een leuk holdingje.
Het listed stukje heeft het aardig overeind gehouden. Unilever en Nestlé. Dus in die zin volg ik wel de bedrijven die onderliggend erin zitten.
Ja.
Maar ze hebben ook een moeilijke tijd gehad. Een paar activisten die toch wat orde op zaken wilden stellen. En als je de discount ten opzichte van Nestlé en Procter & Gamble en andere branchegenoten zag, dan was er ook wel echt wat nodig. Maar volgens mij lijken ze nu wel de laatste kwartalen weer een beetje de weg naar boven te hebben gevonden.
Ja. Dat gaat wel af de goede kant. Maar ik moest vanochtend op BNR er wat over zeggen. Ik vind het zo'n saai bedrijf. Maar goed, ik duik toch even in. En ze komen nu met een actieplan. Ze hebben dus een nieuwe CEO, Hein Schumacher.
Ja.
Schumi voor Intimi. En die wil nu, want ze worden al de hele tijd achter de broek gezeten. Hè, omdat die winstmarges gewoon een stuk lager zijn dan bij Nestlé, Procter & Gamble. Ja. Daar moeten ze echt wat aan doen. Of moeten ze wat aan doen? Ja, dat is gewoon, anders word je gewoon een keer overgenomen. Dat was ook Buffett zijn plan. Die wacht tot de koers laag staat. Toen bood hij geloof ik volgens mij €52 of zo. Maar ze staan er nog steeds onder. Rond de 45. Terwijl het hoort, ja, als je kijkt naar Nestlé en Procter & Gamble, moet er gewoon €60 staan.
Ja.
Maar hij komt nu met een actieplan, dus het gaat allemaal goed komen nu. Alleen de beleggers die geloven het dan niet, want het staat een paar procent lager. Ja. Flow traders, volg je dat?
Ik heb er een tijdje naar gekeken als een mogelijke inflatie hedge. Maar ja, je moet echt een hele snelle en een hele extreme volatility hebben. Wil je daar echt een mooi rendement op maken. Maar je kunt er wel een enorm dividend op krijgen als het goed gaat. Maar daar verdienen de medewerkers zelf ook mooi.
Maar er is een overeenkomst tussen flow traders en jou, hè? En dat is Roda. Je bent een Roda fan, toch?
Ja, nou ja, ik volg het voetbal een beetje. Dus,
nee, dat hadden we net al even gehoord. Hij is voor Roda. Dat kan. Roda staat eerste. Zit volgend jaar bij Ajax in, hoe je het ook bent of keert. Linksom of rechtsom.
Ja.
Dus, maar de opricht van Flow is betrokken bij Roda.
Ja.
Roger Odenius. Ja. En ik moet zeggen, ze hadden, ze kwamen 2 weken geleden met een soort waarschuwingje. Hadden de analisten ingeseind dat het allemaal niet zo geweldig was. Maar ze hadden toch een winst van 22 cent. En dat is nu wel dus 8% hoger vandaag. Dus dat viel mensen denken. Viel mij ook althans heel erg mee. Ik had gerekend op 0. Ja. Ze hebben helemaal niks verdiend, maar ze hebben wel wat verdiend. En je ziet dat de Vola nu, ik zal eens even kijken wat die nu staat, 22 of zo, 21? 21,5. Dus het begint ook alweer te komen. En er wordt natuurlijk wel wat onrustig op de beurs.
Ja, maar zij zijn toch ook de blockchain-markt, of de crypto-markt. Crypto,
goed punt. De crypto loopt ook weer. 35k. Doen jullie daar wat mee met de crypto of niet?
Niet rechtstreeks.
Is er ergens een holding die daarin investeert?
Zover ik weet niet. Tenzij je Tesla als een holding ziet. Maar dat is...
Tesla? Nee,
ja, Elon Musk had toch op een gegeven moment Dogecoin zelfs gekocht.
Ja.
Dus, niet rechtstreeks. Wel via een blockchain durfkapitaalfonds. Maar dat is bijna niet listed. Dus dat is best... dat is dan om een stukje blootstelling te hebben voor klanten die dat interessant vinden.
Ja. Vastgoed, doe je daar wat mee?
Niet rechtstreeks. Wel op de beurs. Brookfield Corporation heeft onder andere via Oaktree de high-tech campus in Eindhoven gekocht.
Oh ja.
En die hebben vorig jaar BEF Immo van de beurs gehaald in België. Maar ja, die staan ook op een waanzinnige
BEF Immo, wat een naam.
Discount. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk... die rolt niet zo makkelijk over de tong, hè? Dat,
nee. Had je niet eerst gestudeerd?
Nee.
Dat maakt niet uit. Maar goed, want ik was even over vastgoed bezig.
Ja.
Vastnet kwam vandaag met cijfers.
Mm-hmm.
Nou, ook niet geweldig, maar je zit natuurlijk daar dicht bij België. Ik neem aan dat je ook veel Belgische klanten hebt in Maastricht. En het Belgische vastgoed, dat is allemaal een ramp.
Ja, vastgoed zit
dus momenteel
in het zit echt in de hoek wat de klappen vallen. Je ziet ook nu dat Belgische bedrijven, volgens mij 2 weken geleden, vorige week is weer een bedrijf overgenomen tegen een premie van 50%. Ja. Dus je ziet dat de GVV's in België, dat die echt van de beurs worden gehaald.
Ja.
Goed, de partijen die kapitaalkrachtig zijn, die kunnen juist profiteren. Ja. Want ja, nu kan je juist
super
saaien.
Interessant.
Nu wordt vastgoed gewoon nul waarde toegekend. Ik heb wel eens over Brookfield geschreven. Ja, als je dan die hebben 35 miljard, 33 miljard dollar op de balans staan aan vastgoed. Mm-hmm. Maar als je dat op nul zet, heb je nog steeds een discount van 30%.
Ja,
dat is echt waanzin. En dan heb je het over echt top vastgoed, wat gewoon 95-96% geleased is, 20 jaar inflatie gehedged. Mm-hmm. Financiering staat ook vast. Maar ja, er wordt momenteel geen waarde aan toegekend. Het is eigenlijk een beetje zoals corona. We gaan nooit meer naar het winkelcentrum of we gaan nooit meer naar het kantoor. 2008, het vastgoed komt nooit meer terug. En
beleggers zijn eigenlijk zo ongelooflijk stom.
Ja, maar
altijd
hebben contraires.
Met z'n allen die kant op en z'n allen die kant op.
Nee, maar
ik heb heel goed nieuws. Heel goed nieuws, want ik vind dat Belgische vastgoed super interessant. Dus we hebben een expert daarvan uitgenodigd. Die komt bij ons in de studio, waar jij nu staat, over 2 weken. Gert de Mezuren. Die kent al die Belgische vastgoedbedrijven. En daar gaan we ze een aantal ervan behandelen. En dat wordt een webinar bij de aandeelhouder. Natuurlijk kunnen jullie over, denk ik, een week of 2, dacht ik dat die komt. Ergens half november, eind november. En dan gaan we daar eens heel goed naar kijken welke. Want er zit best een leuk bedrijf bij.
Ja.
Sior bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat kent.
Ja, ja.
Van die studentenhuis. Ja, is een tekort aan studentenhuis. Alleen die gasten die hebben te veel geleend.
Ja.
Dus dan moet linksom of rechtsom een beetje geld bij. En dan gaan ze weer eens de brandweer.
Dan moet je geen wat goed te doen. Ik heb wel leuke contacten met.
Ja, die ken je ook?
Ja.
Okay, nou,
niet persoonlijk, maar via Twitter en zo.
Oké, nou die komt hier. We kennen hem goed. Dus die komt hier vertellen over zijn Belgische vastgoed. Ja. Dan even kijken. Wat hebben we nog meer? Nog eens wat uitpikken? Facebook naar gekeken?
Facebook, maar dat blijft gaan. Hè. Je ziet ook de bijvoorbeeld dat Reels, iedereen zei dat TikTok, dat gaat ze helemaal van de markt afduwen. Ja, bijvoorbeeld dat Reels, dat blijft maar lopen. En ja, wat ik interessant vind, dat Zuckerberg is eerst volledig van het gratis geld, van de naamomvorming van Facebook naar Meta. We gaan volledig voor de metaverse. En nu zie je toch dat er weer wat discipline in zit en dat je weer wat meer op de kosten gaat letten. Ja, dan zie je opeens wat er voor een enorme marge is in zo'n bedrijf. mogelijk zijn. Dan zie je ook hoe het sentiment van de ene naar de andere dag kan doorslaan. Het zijn volgens mij meer dan 150% in de plus dit jaar.
Is ongelooflijk.
Ja, dat is echt absurd.
Het begint het jaar rond de 100 of zo, 115, 120.
Vorig jaar was het dieptepunt, want als Jim Cramer op televisie gaat huilen dat hij vertelt dat hij fout zat met de aankooptip er is een inverse Jim Cramer ETF.
Ja, die is goed, hè?
Dat vind ik wel mooi. Dus op het moment dat hij zegt je moet kopen, dan moeten de rode vlaggetjes opgaan. Dus hij zegt ik heb een fout gemaakt, dan is dat zit je dicht op het dieptepunt. Dus dat is een mooie contra-indicator.
Fantastisch. KPN? Zitten jullie in telecom links of rechtsom?
Indirect.
Dit is nou een inflatie-hedge.
Ja.
Nu als het economisch ietsje minder gaat, iedereen blijft toch gewoon bellen en internetten.
Ja.
En zei, ik kreeg, dat heb ik al 100.000 keer gezegd, maar ik kreeg een persoonlijke brief van de KPN, waarin ze zei van, gefeliciteerd, want de inflatie is 8,9%, maar wij gaan maar met 8,4% omhoog met onze prijs. Dus een half procent mocht ik zelf houden.
Ze hebben een half procentje gemazzeld.
Maar dat zit nog niet eens in de cijfers, want dat begint er nu allemaal aan te komen natuurlijk. Plus dat zij, we hebben het ook in ons elftal gezet, omdat ze zijn straks ook een keertje klaar met die glasvezel aanleggen. Ligt alles vol. En dan liggen die kabels daar. En dan is het gewoon om ze elke maand langs met de pet. Dan kan je betalen. Ja, ja. Hoef niks meer te doen. Het is een leuk aandeel.
Mm-hmm.
Voor de rest veel kleine aandelen. We kunnen ASMI en Besi natuurlijk niet over gehad. Maar dat doen we expres niet. Want onze Jordi weet er heel veel van. En die heeft daar voor ASMI al een video gemaakt. Die staat al op YouTube. Kun je gewoon bekijken. En over Besi komt ook een video. Die staat, als jullie dit zien, ook al online, denk ik. En daar word je helemaal bijgepraat over. Want die hadden fantastische cijfers, hè?
Ja.
Allebei 10% omhoog, een beetje.
Ja, terwijl bij ASML het juist een beetje stokt. Dus je ziet dan toch dat je ook daarin wel een stukje spreiding moet hebben. Ja. En niet alles op één paard moet wedden.
Het leuke is, ze hebben allebei een soort side technologie erbij. ASMI en Besi. Er wordt al heel lang over gepraat. Besi hybrid bonding. Ja, ik kan het woord niet meer horen, maar daar hebben ze het heel veel over.
Ja.
En het begint op gang te komen nu. En dan zie je dat terwijl je eigenlijk in een dieptepunt zit van die markt, wat ASML ook aangeeft, hè, die zegt van, we zitten op de bodem dit kwartaal, volgend kwartaal zo ongeveer. En daarna moet het weer gaan aantrekken.
Ja.
Zie je dat bij hun, die extra technologie die ze hebben, dat die erbij komt, waardoor ze eigenlijk die bodem missen en gewoon alweer eerder van start gaan. Dus dat is daarom gaan die koers ook zo goed, denk ik. Besi stond €98 net.
Zo.
Dus goed, dat kun je allemaal zien op internet. We maken vanmiddag nog een andere video met Jordi over onder andere ASMI en Besi en een paar andere aandelen. We gaan het nu hebben over holdings, Michael.
Yes.
Want het korte termijn, die kwartaalcijfers, dat is natuurlijk allemaal ruis. Toch? Hoeveel kijkt er niet eens naar?
Nee, maar wat het interessant is, daarom hebben we ook onze slogan van de holding portefeuille in ieder geval gemaakt. Zo'n familie die daarachter zit, of een oprichter, die denkt in generaties en die denkt niet in kwartalen. Wat heel interessant is, Exor heeft daar in een oude conference call hebben ze daar op Capital Markets Day een onderzoek naar gedaan, gepubliceerd. En hebben ze gezegd, kijk nou eens naar familiebedrijven, hoe die stand hebben gehouden in de coronaperiode, of in de kredietcrisis. En zie je eigenlijk een hele interessante slide, kan ik wel doorzetten als je wil. Die hebben we ook in onze bedrijfspresentatie opgenomen. En zie je eigenlijk, op het moment dat de beurs naar beneden gaat, zeker in 2008-2009, dan gaat alles tegelijk de bietenbrug op.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat die beurs weer wat gaat herstellen, dan zie je juist dat die kapitaalkrachtigere bedrijven met minder schulden en die zijn blijven investeren eigenlijk voor de toekomst, dat die dus veel sterker eruit kunnen komen.
Ja.
En dan zie je opeens dat je op het moment dat de beurs het verlies van de crisis heeft goedgemaakt, halverwege 2011, heb je op die familiebedrijven al wel 50% rendement gemaakt.
Ja.
Dus dat is een hele interessante denkwijze. Dat je zegt, in corona bijvoorbeeld, gooi niet zomaar je mensen eruit, want je hebt ze volgend jaar wel nodig. Ja, en nu zeggen je zojuist, we hebben de mensen misschien nog nodig, dus we houden ze maar krampachtig vast.
Ja. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan zo even een aantal van die holdings langs. Yes. NBB komt langs. Investor AB Zweden. NBB is Duits, hè?
Ja.
Wel een kleinere. Sofina wil ik graag met je even over hebben. En misschien even Hal nog.
Ja.
En misschien om te beginnen, want iedereen weet wat een holding is. Het is gewoon een paraplu met een aantal aandelen erin.
Ja.
Vaak zit er een familie achter, een rijke familie. Maar wat je nu wel ziet bij holdings, en dat zie ik echt overal, is dat de discount enorm is. Dus het verschil tussen de intrinsieke waarde, dus opgeteld wat die aandelen die ze hebben waard zijn, mm-hmm. en de beurswaardering, daar zit, normaal gesproken zit daar een gat tussen van soms 10, 20, af en toe 25. Maar nu zie je echt wel percentages van 35-40%.
Ja.
Heb je daar een verklaring voor? Hoe zou dat nu komen?
Het is eigenlijk een dubbele klap, hè? Dus je hebt eind 2000 21, begin 22 hadden wij in onze selectie gemiddelde onderwaardering van zo'n 17%.
Ja.
En nu zie je dat dat gewoon opgelopen is tot 33%. Waar misschien 2023 een redelijke,
ja.
Als je kijkt naar Berkshire Investor, dat heeft structureel een wat lagere discount dan andere bedrijven. Ja, het is eigenlijk een dubbele klap. Want je hebt enerzijds de intrinsieke waarde die daalt. Want de aandelen waarin ze beleggen, die zakken in waarde.
Ja.
En twee, ja, wat mensen bereid zijn voor die waarde dan te betalen, dat wordt ook nog eens groter. Dus het is een stukje liquiditeit. Het is een stukje misschien de onzekerheid van zijn er. Dat werd in de Belgische media werd er wel eens aangehaald van er is nu minder dealflow. Dus ze kunnen minder makkelijk van hun belangen af of minder makkelijk van hun illiquide belangen af. Dat ja. wordt een beetje gespeculeerd.
Ja, dat ook natuurlijk, ja.
Maar ja, het is überhaupt, het is gewoon onzekerheid. Harold Bowell heeft in zijn aanloodsbrief dit jaar geschreven dat je ziet dat het echt een stukje sentiment is. Dat Sophie Nalbins op een premie van 20% stond, dat was waanzin.
Ja.
Maar dat je nu de discount van bijna 40% benadert, dat is het andere uiterste ja. natuurlijk.
Ja, ook hier zie je de uiterste inderdaad.
Ja, ja.
Ja, wat vind je zelf een acceptabele korting? Of wat denk je van, nou, dat is...
Nou, het ligt een
speel
beetje...
Speel je daar ook mee? Als je bijvoorbeeld zegt van, nou, die korting is nu extreem, of het is nu laag, we stappen eruit. Of zeg je van, nou, het is gewoon een gegeven.
Ja, nee, kijk, we houden een bandbreedte aan van, zeg eens, de afgelopen 20, 25 jaar, wat de gemiddelde discount ongeveer is. En dan hebben we waarderingsmodellen ook voor het verleden. En dat houden we dan bij en zeggen van, oké, ten opzichte van, zeg eens, de laatste 15 jaar, is dat dan een interessante discount? Als je gaat kijken bij een Prozis bijvoorbeeld, of je kijkt naar een Investor AB. Ja, Prozis heeft een hele grote afhankelijkheid van Tencent.
Ja.
Nou, ze komen niet zo snel af in één keer van dat belang. Nee. Dus daar zul je sowieso een discount op moeten toepassen. Nou, dan heb je nog het herinvesteringsrisico. De CEO is nu weg, dus je ziet dat die discount weer van 30 naar 40% is opgelopen.
Ja.
Ik denk dat je voor Prozis 25-30% dat een reële discount zou zijn. Ja. Terwijl als je kijkt naar een Investor AB, dat is... Ja, die hebben al een track record van 100 jaar. Die hebben al pandemieën, wereldoorlogen doorgemaakt. Ja, en die zitten structureel tussen de 10 en de 20%.
Mm-hmm.
Hè, dus daar heb je een lagere bandbreedte. Maar je kunt wel zeggen van, ja, als Investor AB tussen 10 en 20 staat en ze staan opeens op 30, ja, dan is dat dus relatief gezien aantrekkelijker dan dat Prozis misschien normaliter ja. op 30 staat en ze staan nu op, ja,
precies,
op 40.
Precies. Oké, okay, ja.
Het heeft ook met de kwaliteit te maken, het heeft ja. met het vertrouwen te maken en het heeft ook met de toegevoegde waarde te maken. Want ja, als jij een hele grote individuele participatie hebt, dan kan je best wel hebben dat je daar een discount op krijgt. Dat beleggers zeggen, ja, het heeft meer concentratierisico dan misschien een andere holding.
En voor Prozis geldt natuurlijk ook dat die hebben Tencent. Die hebben afgelopen jaren geprobeerd andere dingen te doen.
Ja.
Maar eigenlijk is het allemaal, als ze beter niet kunnen doen. En het is toch nog steeds Tencent.
Ja, ze hebben gewoon een fout gemaakt. En ik denk dat daarom dat ze toch gezegd hebben dat Bob van Dijk vriendelijk toch dringend werd verzocht ja. om iets anders te gaan doen. Want ja, hij heeft bijvoorbeeld in Avito geïnvesteerd. Het was zijn initiatief om naar Rusland te gaan.
Oh, ja,
ja. Ja, en dat was gewoon een waardering van 7 miljard. Dus dat was na Tencent het belangrijkste,
ja.
belangrijkste individuele bedrijf. Ja, en dat is gewoon volledig afgeschreven. Dat hebben ze voor iets meer dan
een miljard geloof ik. Hè?
Ja.
ja. Ze hebben er wel geld voor gekregen. De meeste bedrijven hebben hun Russische dingen gewoon...
er stond opeens een ander logo voor de
Russische buurman gegeven. Ja, ander logo erop. Wat vind je ervan dat ze eigen aandelen inkopen?
Nou, ik vind
dat is natuurlijk wel een truc om die onderwaardering uit te krijgen.
Ja, ik vind dat wel interessant. De vraag is alleen, gaat het een structureel iets hebben? Ik denk toch dat het voor beleggers ook, er zit nu 15 miljard staat op de balans. Ze hebben ook 15 miljard schuld. Maar ja, die hebben ze langdurig gefinancierd tegen ja. lage rente. Dus die 15 miljard, die kunnen ze inzetten. Je hebt een portefeuille niet beursgenoteerde bedrijven. Ja, er wordt nu gesproken van, misschien willen ze PU, de Indiaas betaalbedrijf, ja. willen ze voor 5 tot 7 miljard volgens Bloomberg naar de beurs gaan brengen.
Dat gaat niet lukken, betaalbedrijf. Op moment,
nee, dat is qua sentiment niet zo handig.
Maak daar maar een half miljard van.
En het wordt ook een kwestie van, ja, mensen zien gewoon, het is gewoon een manier om met korting ja. in Tencent te investeren.
Ja.
En die discount was 60%, die is gedaald op een gegeven moment tot 25 en die staat nu weer 35,
ja.
40.
Ja,
en je zult toch altijd rond die 30 blijven schommelen, tenzij er een structurele toegevoegde waarde wordt bewezen. En nu, ja, de onzekerheid met die CEO, dat is toch, dat wil je als belegger toch, ja, beleggers houden niet van onzekerheid, dus het is toch een beetje show me, show and tell nu, van wat ga je de komende jaren doen. Gaan ze winstgevendheid bereiken eind volgend jaar? Dat is een belangrijke mijlpaal. Kunnen ze die belangen naar de beurs brengen? Of kunnen ze belangen misschien verkopen? En kunnen ze inderdaad een structurele reductie van de discount krijgen? Ja. Want het voegt wel waarde toe dat ze de portefeuille tegen 40% korting eigenlijk inkopen en Tencent verkopen. Maar
ja, dat is op zich. Bob van Dijk die had eigenlijk een hele mooie deal. Want die werd er ook op afgerekend als hij die korting... als hij die weg kreeg, alleen die krijgt hij niet weg. Nee. Wat hij ook doet, hoeveel hij ook koopt, dat gaat. Want ze koopt best een behoorlijk aantal. Hè. Ja, zo kijken hoeveel Tencent. Ja, dat is natuurlijk een enorm bedrijf ook. Wat ze daar elke dag een beetje verkopen. Dus er komt heel veel geld binnen. Alleen het lukt ze niet op een of andere manier. Het blijft gewoon dat de markt is op dit moment ook een beetje zo.
Ja.
Nou goed, we gaan even kijken naar een aantal bedrijven die jij, waar jullie in investeren bij. Trezor. MBB is de eerste. Ik moet zeggen, er is een klein bedrijf. Dus pas op met de liquiditeit, denk ik. En we hebben daar een uitgebreide analyse van Michael. Die komt dit weekend in ons magazine. Daar kan je rustig over lezen. Maar misschien leuk om daar even wat over te vertellen. Want je hebt de CEO gesproken. Die is bij jullie op bezoek geweest.
Ja, we hebben eerder deze maand hebben wij een beleggersdag of een relatiedag gehad.
Een beleggersdag. Voor onze alle bedrijven tegenwoordig.
We hebben gezegd van... MBB is een van onze... grotere posities en ook een van de posities die het wat minder goed doet. Heeft wat tijdelijke issues. Maar ja, beleggers houden niet van onzekerheid wat we net vaststelden. Dus ja, je koopt het bedrijf nu tegen bijna 80%. De cashpositie is 80% van de market cap.
Ja. En dan 80%
krijg je
cash.
Ja, dan krijg je de rest krijg je er gratis.
En wat is de discount?
Gratis bij. Ja, ik zit nu op 45%. Dan zit ik heel conservatief, want je hebt twee beursgenoteerde bedrijfjes en die staan tegen minder dan 5 keer de verwachte winst van volgend jaar.
Ja.
Dus dat zijn ook nog eens hele laag gewaardeerde bedrijven.
Is het Aumann en die andere?
Aumann en Voorwerk.
Voorwerk,
dus Aumann is e-mobility, hè? Dus we maken de machines die voor de batterijtechnologie, voor de batterijen en voor de onderdelen in de elektrische auto's.
Okay.
Voor de grote OEM's eigenlijk.
Ja.
En Voorwerk is een hele grote speler in de energietransitie in Duitsland. En Duitsland zegt, we gaan niet de windenergie van het noorden naar het Ruhrgebied in het zuiden transporteren met boven de grond. Nee, ze zeggen, we moeten dat ondergronds gaan doen.
Oh, die leggen kabel.
Ja, dus je gaan drie kabels van meer dan 800 kilometer leggen. En Voorwerk is daar een van de belangrijkste gegadigden van. Maar vorig jaar kwam winst...
Ze doen het Voorwerk, zeg maar.
Voorwerk doet dat. Vorig jaar kwam opeens natuurlijk het hele LNG-verhaal. Ja, Voorwerk is een van de weinige bedrijven die in staat is om de LNG, vloeibare gas, weer om te zetten naar aardgas en het aan te sluiten op het reguliere gasnetwerk.
Oh, okay.
Dus ja, ze hebben nu een Brunsbüttel hebben ze aangelegd nog een Wilhelmshaven hebben ze aangelegd. Okay. En zij hebben die opdrachten gekregen. Ja, ze krijgen een order van 50 miljoen bovenop hun eigen orderboek, wat ook al heel erg dik gevuld was. En ze hadden een personeelstekort. Dat is gewoon een tekort aan handjes wat we in Nederland ook wel kennen. Het zal menig ondernemer herkennen.
Ja.
Ja, en in één keer zeggen ze van, je moet die terminals gaan aanleggen. Hè? Er zit heel veel politieke druk ook achter. Ja,
dus daar hebben ze last van gehad. En dat heeft een beetje voor gezorgd dat die aandelenkoers omlaag ging.
Ja, ze hadden een order van 50 miljoen gekregen. Maar het order bleek meer dan 250 miljoen te zijn. Dus okay. Navenant de impact op de winstgevendheid. Want ja, ze moesten opeens mensen van winstgevende projecten met hoge marges. Ze hebben een marge van boven de 20% aantal jaren gehad.
En
nu is die gezakt naar onder de 5%.
Oké.
Okay. Dus nu is naar 7.
Dat verklaart natuurlijk wel hoop. Als die winstgevendheid weg is, dan zijn mensen er snel klaar mee. Dat MBB, heeft die 100% van die bedrijven in handen? Is het gewoon hun bedrijven of hebben ze daar een belang in?
Nee, ze hebben Aumann en Voorwerk allebei naar de beurs gebracht. Ze hadden een meerderheidsbelang in beide bedrijven. En daar komt de cashpositie van 330 miljoen vandaan. Dat ze Aumann en Voorwerk hebben ze op interessante niveaus naar de beurs gebracht. Voorwerk hadden ze voor 25 miljoen gekocht. En binnen 2 jaar hebben ze dat voor 1 miljard naar de beurs gebracht. Dus toen werd de huidige CEO, dat was toen de hoofdbeleggingen, die werd gezegd, nou, jij mag dat nog een keer gaan proberen te doen. En daar is toen heel veel media aandacht voor geweest. Toen is die koers eigenlijk naar de 150 op een gegeven moment doorgeknald. Nu is die weer naar de 70 teruggezakt.
Ja, ja. En heel even nog over dat MBB. Die cashpositie, dus ze hebben dus heel veel geld.
Ja.
Iets van 300 miljoen, dacht ik. 330 miljoen, zag ik in jouw presentatie. Wat gaan ze daarmee doen? Nou, zullen we eigen aandelen gaan inkopen?
Ja, ze zijn aandelen aan het inkopen. De een van de medeoprichters die is ook geregeld eigen aandelen aan het inkopen. Dus, maar ze zijn van plan om daarmee overnames te doen. Dus okay. Ze zijn zowel de belangen van Oman en Voorwerk weer aan het bijkopen. Dus op de beurs zijn ze de aandelen van hun bedrijf.
Kopen ze terug?
Ja, die kopen ze terug.
Okay.
En ze zijn eigen aandelen aan het inkopen. Ze hebben begin dit jaar een aandeleninkoopprogramma gehad. En verwachten dat ze het binnenkort weer eentje gaan lanceren. Maar de intentie is om met die 300 miljoen overnames te doen.
Okay.
Alleen ja, in de periode met gratis geld had je natuurlijk dat het bij private equity tegen de plinten klotste.
Ja.
En ja, die konden tegen 1% een overname doen. En de multiples waren extreem hoog. En MBB zegt gewoon, ik wil niet meer dan 7 keer de winst betalen.
Mm-hmm.
En zij financieren met cash.
Ja, maar zij kopen bedrijven, las ik. Ik heb die analyse al gelezen van Michael. Zij kopen bedrijven die waarvan zeg maar de grote aandeelhouder, de eigenaar zeg maar,
ja,
die wil met pensioen.
Ja.
Vaak, hè, want je en dan die in Nederland heb je ook zo'n fonds, MKB fonds zit dat. Heb ik een tijdje mee gewerkt. En dan hebben ze geen opvolger. En dan ja, wordt zo'n bedrijf verkocht aan, ja, private equity, heel goedkoop eigenlijk, tegen 5 keer de winst of soms 7 keer de winst. En daar zitten ze op de azen.
Ja. Okay. Ja, nu is de concurrentie van private equity natuurlijk voor een belangrijk deel weggevallen.
Ja.
Dat zij natuurlijk niet meer met vreemd vermogen kunnen financieren.
Ja.
Maar ja, dan heb je nog een probleem. Dat die mensen die hebben een multiple in hun hoofd van 13, 14 keer.
Ja.
Waar het gangbaar is, wat je zegt, 5, 6 keer voor,
ja,
small caps, kleinere bedrijfjes. En ja, nu zie je opeens dat de ondernemers langzaam maar zeker wat realistischer beginnen te worden. Dus
ja,
waar vorig jaar nog gesprekken plaatsvonden en de verwachting was 12 keer de winst, dan zie je nu al dat ze richting de 8, 9 keer bewegen.
Ja.
En nu begint het opeens interessant te worden.
Dus cash is king in dit geval.
Ja, en ze verwachten 80 miljoen EBITDA. Maar ja, ze maken zo'n 10 miljoen extra puur op de renteinkomsten. Dus
okay. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus misschien moet je gewoon je geld op rente laten staan dan. Goed, even kort, we moeten door, Michael, want de tijd die vliegt. Investor AB, even kort.
Ja.
Zweden,
familie Wallenberg.
Wallenberg.
Opgericht 1916, beursgenoteerd 1919 en sindsdien meer dan 12% gemiddeld per jaar met dividenden herbelegd. Mm-hmm.
Waar zitten ze in? Wat voor soort bedrijven?
Onder andere veel industriële bedrijven en veel healthcare bedrijven. Dus Atlas Copco, belangrijke toeleverancier onder andere voor de semiconductorindustrie. Maar ook voor de automatisering. ABB.
Asia Brown Boveri.
Ja, een van de grootste automatiseringsspecialisten, mm-hmm, ter wereld. Maar ook AstraZeneca, een grote club natuurlijk. Ja. SEB Bank, Ericsson gaat
vooral minder. Vooral Zweedse bedrijven of doen ze ook wel in het buitenland?
Dat zijn Zweedse bedrijven, maar wel multinationals.
Okay.
En dat is eigenlijk een listed stuk, dat is best interessant, beursgenoteerd. Maar ja, de parels zitten eigenlijk in het niet beursgenoteerde stuk. Dus je hebt bedrijven als een Mölnlycke, healthcare bedrijf, nou, wondverzorging. Heel mooi bedrijf, marge van 28%. En ze hebben recent bekendgemaakt dat zij op hun niet beursgenoteerde portefeuille, daar zijn ze in 2015 mee begonnen om die, mm-hmm, te benchmarken, dan hebben ze een return on capital van 50%. Dus dat zijn best aardige rendementen.
Heel aardige rendementen.
Dat begint nu en ze hebben nog EQT, dat is een private equity club. Die hebben ze,
oh, zit het daar ook in?
Ja, die hebben ze mede opgericht.
Ja, die zaten op KPN een
paar
jaar geleden.
Ja, nee, dat klopt.
Okay.
Dus dat is ook een interessant. Oh, ja. En zij hebben Delta Fiber bijvoorbeeld. Dus die concurrent van...
Die gaan bij mij glasvezels aanleggen. Die schieten maar niet op.
Dus daar zijn zij eigenaar van. En zij hebben de aandelen van EQT, het beursgenoteerd bedrijf, maar ook beleggen zij in de fondsen van EQT.
Okay.
Als bij elkaar is, denk ik, zo'n 2/3 is beursgenoteerd en zo'n 1/3 is private equity.
Okay. Betalen ze dividend?
Ze betalen dividend. Op de huidige koers is het 2,5% bruto.
Ja.
Maar ze verhogen het wel ieder jaar.
Ja.
Dus het is wel een mooie dividendgroeier als het ware. En ze zeggen ook, we willen 1/3 van onze netto winst ongeveer uitkeren aan dividend. En de stichting van de familie Wallenberg die financiert vanuit die inkomsten weer goede doelen, onderzoek tegen kanker en dat soort zaken.
Ja, die Wallenberg, die was toch ook in de oorlog? Had die,
Wallenberg.
Veel goede dingen gedaan, toch? Er staat een of andere een monument ergens in Nederland, geloof ik.
Raoul Wallenberg is een van de bekendere namen. Ja,
ik heb er wel een stuk over geschreven vroeger. Oké, dan Investor AB. Nou, discount daar, is die hoog?
Ja, is nu opgelopen naar 17%. Toevallig is afgelopen week, zei de CEO, ik trek me terug. Ik ga ben niet meer herkiesbaar.
Ja.
En toen ging die discount van kleine 12 naar 17%. Dus ze zitten nu wel een beetje aan de bovenkant van die bandbreedte. Maar goed, die familie Wallenberg die zit er nu in met de vijfde en de zesde generatie.
Ja.
En ja, die manage het bedrijf al 100 jaar, dus ja, daar hoef je niet zo bang voor te zijn.
Gaat gewoon door. Oké, okay, dan een holding waar toch wel heel veel mensen in zitten. En het aandeel is hard gedaald van boven de 400 naar, op dit moment weet ik even niet meer, onder de 200 zelfs even.
Ja, rond 170 ja. zelfs, ja.
Sofina, ja. Sofina, de schone slaapster heette dat in België.
Ja.
De familie Boel die liet nooit wat van zich horen, maar dat is wel veranderd. Harold Boel is nu best vaak in de media. Hij geeft ook wel interviews en alles. Ja. Daar zitten jullie ook in?
We zitten er ook in. Dat is een van onze minder florisante posities de afgelopen 2 jaar natuurlijk geweest.
Ja.
Het is natuurlijk niet fijn als je ziet dat je een bedrijf, instapkoers was destijds rond dit niveau. 4 jaar geleden. Dus ja, je bent eigenlijk na 4 jaar weer flat. Terwijl de intrinsieke waarde, die is wel gegroeid. Alleen ja, het vertrouwen wat men heeft in techbedrijven, bedrijven met een grote portefeuille aan bedrijven waar de winst verder in de toekomst ligt. Ja, daar zijn mensen bereid om nu minder voor te betalen. En een premie van 20% eind 2021, dat was eigenlijk best overdreven. Of op de piek zelfs 28% volgens mij de premie. Maar ja, nu heb je een discount van bijna 40%.
Ja. En dat extreem, is weer onderuit. Terwijl in die intrinsieke waarde, dat was natuurlijk het verhaal was dat ze in... ze waren heel populair omdat ze in private equity investeerden. Een normale belegger die kan er niet bij. Dus via Sofina kon je heel mooi bij allerlei bedrijven in India, China, noem maar op. Ze zaten ook heel goed in Azië.
Ja.
En toen werd bekend dat er een zo'n fonds in India niet zo goed liep. Van die online education.
Byju's.
Die was ook wel een bijzonder verhaal. Want die deden nog een kapitaalronde. Toen heeft die oprichter zelf 400 miljoen voor zijn rekening genomen dat hij het niet rondkreeg. Ja. Maar goed, dat is toch niet. Dat is maar een heel klein onderdeel van die portefeuille. Maar dat hangt helemaal over het bedrijf heen.
Ja, het is nooit meer dan 5% van de intrinsieke waarde geweest. Want er zijn heel veel waarderingen in de media er rond gedaan van 22 miljard of zo.
Ja.
Maar ik heb bij de aanloopsvergadering met Harold Boel ook voor en na gesproken. En hij zegt, ja, we hebben nooit... Je moet niet al die waarderingen geloven, dat ik zo zeggen, die in de media er rond te doen. En de verwachting is dat Sofina het op de piek waarschijnlijk tot tussen de 10 en de 12 miljard gewaardeerd heeft gehad. Ja. Dus het is nooit meer dan 5% van de totale intrinsieke waarde geweest.
Nee.
Maar die impact op de koers is misschien, ja, als je iedere keer dat er weer een verhaal in de ronde doet, ja, dan wordt het groot uitgemeten in de pers. Ja. Ja, dan krijg je opeens een koersdreun. Terwijl die koersdreun, die is al veel malen harder dan wat het belang überhaupt waard is geweest.
Ja. Dus gaat altijd extreem, hè?
Ja.
Een behoorlijke onderwaardering nu. Waar zitten ze nu in? Kan je een aantal bedrijven noemen waar ze bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven waar ze in zitten?
Beursgenoteerd zitten ze groot in dat is van oudsher nog. Dat is Colruyt.
Oh ja, de winkel.
Daar hebben ze de winkels.
Colruyt laatste prijzen.
Ja,
dat geldt wel voor Sofina dan.
Nou, de familie Boel heeft ook in de raad van commissarissen bij hen gezeten. Maar het belang zijn ze eigenlijk een beetje aan het afbouwen. Ze zitten groot in Biomérieux. Dus een Frans diagnostiek bedrijf. Best wel interessant. En daar zit Sofina in, maar er zit Exor ook weer in. Dus dat is wel een overlap. Klein holdingje in Luxemburg hebben ze, Luxempaar. Maar dat is echt, er worden echt 50 stuks per dag van verhandeld. Dus dat is wat moeilijker bereikbaar. En hun grootste non-listed posities, dat is hun grootste positie is ByteDance. Dat is bekend van TikTok.
Oh, TikTok. Hoe zitten ze daarin?
Is hun grootste positie nu.
Okay.
Ze zaten eerst in, dat was Petit Forestier. Dat zijn die koelverhuurcentrale, of koelverhuurwagens vanuit Frankrijk.
Ja.
Daar hebben ze nu een stuk terugverkocht aan de familie, 9%. En nu is ByteDance hun grootste.
En wat willen ze daarmee doen? Positie. Want er wordt natuurlijk, ja, als de TikTok hier geweigerd wordt in het Westen, dan hebben ze een probleem, denk ik.
Nou, maar dat is het interessante. TikTok is maar 15% van de totale omzet van ByteDance. Dus het is veel meer Douyin, zo heet de Chinese tegenhanger. Mm-hmm. Het gekke is waar wij in het Westen hier allemaal verslaafd van de kattenfilmpjes en rare dansjes en zo zien. Dan krijgen
spreek
ze
voor jezelf, hè?
Ja, maar dan krijgen ze in China. Nou, ik heb het niet, dus ik kan er verder, moet ik eerlijk zeggen, ik kan er niet over oordelen, maar je krijgt hier vooral te zien wat je wil zien. En in China wordt vanuit overheidswegen wel heel erg gezegd, nee, we moeten geleerden, astronauten, wetenschappers meer in beeld brengen.
Oh, okay.
En laten zien dat juist cool is.
Oh, goed, zouden ze hier ook moeten doen.
Nou ja, dat is dus wat. Daar zijn de stemmen die daar wel eens over opgaan in het Westen. Maar die 15%, dat is 15% van de omzet, dat is echt peanuts. Dus, en als ze dan zouden moeten verkopen, en dat wordt toch weer een beetje teruggekrabbeld in Amerika, want heel veel MKB-bedrijven vooral, dat is hun belangrijkste marketingmateriaal om met name de jongere generaties aan te spreken.
Mm-hmm.
Dus ja, TikTok is een belangrijk medium. Maar zelfs als ze het zouden moeten verkopen, ja, dan krijgt ze een ByteDance natuurlijk gewoon daar een mooi bedrag voor. Of ze brengen het naar de beurs en dan is het gewoon een nieuw aandeel voor Sofina.
Ja, Dat zou heel mooi zijn, denk ik, voor Sofina. Oké, okay, nou, dan, ja, we kunnen er nog een uur over doorpraten, allerlei holdings. Moeten we misschien een keer doen. Laten we een keer een apart webinar maken over holdings. Dat zou goed zijn.
Leuk.
Eentje wil ik nog wel even tegen je aanhouden, want dat is waar de meeste Nederlanders zitten. En dat is HAL Investments.
Ja.
En dat gaat ook niet helemaal goed bij HAL natuurlijk. Tenminste, die waardering is ook veranderd. HAL stond ook altijd met een premie van een procent of 5, 6, 7. En nu volgens mij min, denk ik, 25% of zo.
Ja. Ze zijn eigenlijk die premies hebben decennia lang echt een top performance gehad. En de laatste 10 jaar kabbelt het een beetje zijwaarts. Na de verkoop van de Grand Vision divisie aan EssilorLuxottica, de brillenketen.
Dat was wel een mooie deal trouwens.
Het was een hele mooie deal, want ze hebben eigenlijk die ketens gewoon opgekocht. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, ja, hoe groter de club is, hoe hoger de multiple is die we kunnen vangen. Ze hebben natuurlijk in de goede tijd verkocht. Maar ja, er zijn ook wel wat crashes opgekomen, want ze hebben eigenlijk een heleboel jaren gewoon een zak geld op de bank gehad, waarvan beleggers zeiden, ja, wanneer ga je er wat mee doen? En tegelijkertijd hebben ze een paar keer een wat minder mooi bericht gehad. Hè? Onder andere de beoogde beursgang van Coolblue. En toen was de CFO opeens zwanger. Dat was een heel raar bericht. en een kwartaal later was er ook weer een reden. Ja, toen hadden ze eigenlijk de IPO-window gemist. Ja. Want er werden waarderingen genoemd. Dat zou opeens 4, 5, 6 miljard waard zijn.
Ja, ze waren daar gewoon te laat mee. Ze hadden dat eerder moeten doen toen die multiples allemaal de lucht in schoten. Want in die tijd dat zij dat wilden doen, was ook zo'n Engelse, de Hupplepup Hut. Zit in de boedel bij GBL zit daarin volgens mij. Die zijn ook hard omlaag gegaan. En zo had je nog een paar van dat soort die winkelbedrijven, online winkelbedrijven. Wat gewoon iedereen dacht van ja, maar die gasten maken helemaal geen winst.
Ja.
Allemaal leuk en aardig dat je iedere keer de goedkoopste bent. Maar hoe ga je er geld aan verdienen?
Nee, dus al heeft in België, in Duitsland hebben ze nu een gaming retailer gekocht.
Oh ja, ja.
Ze hadden wel ook een belang in, hoe heet het, oliebedrijfje nog eens?
Ja, SBM, Vopak, Boskalis zitten ze in.
Ja, maar ze hadden ook nog in een Frans bedrijfje. Die stond toen net, Technip dat is een bedrijf.
Ja. Dat is wel, voor mij is dat wel, want als je kijkt vandaag, we hebben het niet over gehad, maar de cijfers van Fugro zijn heel goed. Dus ik neem aan dat Technip, maar die hebben het ook moeilijk gehad.
Ja.
Dat die er ook weer een klein beetje bovenop zijn. Ja. Maar het is allemaal olie.
Ja, en Boskalis is wel
over 30 jaar, dan stoppen we met olie, heb ik gisteren gehoord.
Nou ja, de lol is, dat moeten we ook nog maar zien of dat zo'n vaat gaat lopen. Maar Boskalis hebben ze juist van de beurs gehaald. En in België heb je juist Akkermans die Demen Groep naar de beurs brengen. Dus, ja,
maar Boskalis gaat wel heel goed. Misschien hebben ze te veel betaald, maar dat stond natuurlijk op €25.
Ja.
En die krijgen nu een paar hele goede jaren, denk ik, als ik dat zo zie.
Ja, de toegevoegde waarde nu om een aandeel HAL te kopen is natuurlijk dat je dan een stukje Boskalis krijgt. Wat je nu niet meer op de beurs kan kopen.
Nee.
Maar de vraag is eigenlijk, het kabbelt nu al een aantal jaren. En Boskalis was eigenlijk een hele simpele kandidaat. Het was eigenlijk niet een kwestie van of ze het gingen doen, maar wanneer. Hetzelfde wordt gespeculeerd over Vopak.
Ja.
En als je gaat kijken naar een aantal van de wat meer recente investeringen, dan is toch de vraag van, welke richting willen ze op? Ik mis een beetje een strategie. Kijk, bij een Sofina die zeggen gewoon, we willen de digitalisering, we willen in onderwijs, de opkomende middenklasse in Azië, die selecteren een paar megatrends.
Ja.
En bij HAL is het een beetje de vraag.
Ze zijn te laat eigenlijk. Ze hadden gewoon Vopak van de beurs moeten halen. Dat is een fantastische kerstmachine.
Ja, ja.
Je ziet nu, gisteren had je de cijfers van Vopak. Opslagtanks, die lopen nu weer vol. Nu het economisch minder gaat. Het is een heel mooi bedrijf om. Je zag dat in coronatijd, toen het even misging, stond er €50.
Mm.
Moest alles op worden geslagen. En toen ging de economie aan de slag, kwam alles los. En nu begint het langzaam. Het zat er nu een bezettingsgraad van 91%. Dus
ja.
Die hadden ze gewoon op €30 kunnen kopen.
Ja, ja, dus, ja. Dus kijk, maar misschien dat ze andere kandidaten. Kijk, je weet natuurlijk nooit. Je ziet bijvoorbeeld bij zo'n Exor, die zijn al meer dan een jaar bezig met sinds de aanstelling van de nieuwe CEO bij Philips.
Ja.
Zijn ze al in gesprek van wat is je strategische plan?
Ja.
En ja, opeens zie je dan een investering voorbij komen van een paar miljard. Je weet natuurlijk nooit wat voor gesprekken er op de achtergrond spelen.
Nee, precies. ze hebben natuurlijk ook heel veel last gehad van die enorme hoos op de beurs.
Ja.
Dat alles veel te duur werd.
Ja.
En nu hebben ze hebben voor mij ook best nog wat cash op aan. Maar ja, dacht ik al.
Ja, maar ze zijn wel heel. Dat is wel een les die ze. Dat is een duidelijke les die ze van. Die Sofina bijvoorbeeld geleerd heeft. Je ziet nu dat ze veel transparanter zijn. En ze zeggen: nee, we moeten niet een klikje van Belgische families. Die als aandeelhouder fungeren. En ja, dat we dan de beurs genoteerd zijn. Dat is makkelijk voor de familiale planning van het kapitaal. Ja. Maar zij zijn echt heel actief gaan communiceren. Rapportages in het Engels, nieuwsbrieven tussentijds met NFV. En ja, Hal heeft gewoon blijft gewoon op de ouderwetse manier communiceren. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus misschien dat het een tip zou zijn om toch wat meer te laten zien. Ook bijvoorbeeld van, ja, wat is nou die niet beursgenoteerde portefeuille? Buiten Moscalis dan? Wat zitten daar nou voor een bedrijf in?
Ja.
Geef daar eens
ja, maar daar moet een nieuwe parel uitkomen.
Ja, maar
dat was natuurlijk Coolblue, maar dat gaat even niet door.
Nee, maar organiseer eens een Capital Markets Day. Nodig eens een aantal analisten uit bij
Curaçao
een paar bedrijven.
Ze.
Ja.
Dan kom ik wel.
Fiscaal interessant geregeld.
Goed. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Hal, ik bel ze niet eens, want ze nemen toch niet op.
Ja.
Maar dat is jammer, want het is voor veel mensen, die zijn echt nog best wel een beetje trots op dat ze Hal hebben. Ja. Een mooi aandeel en alles. En die laten nooit van zich horen. We zijn er door, Michael. Eén dingetje nog. Stel, ik zet jou een pistool op je hoofd en je zegt van één holding noemen nu die je moet absoluut waar je fan van bent. Welke zou dat zijn?
Onafhankelijk van waardering.
Onafhankelijk van waardering. Maakt niet uit. Denk van, dat is echt een fantastisch bedrijf.
Ja, dan kom ik nog op Constellation Software.
Is dat van Topicus?
Dat is moederbedrijf van Topicus.
Oké.
Okay. Pinkrokade.
Die komen uit Deventer, toch?
Ja, dat komt uit de Strikwerda Family Office. Heb je Total Specific Solutions is een keer opgestart.
Ja.
En dat is overgenomen door Constellation. En Constellation heeft eigenlijk zo'n 1000 niche softwarebedrijven. Dat is heel specifiek.
Okay.
Geen enkele markt is groter dan 1% van de totale omzet.
Ja.
En het zijn markten waar een Microsoft nooit in wil gaan. Microsoft heeft, dat noemen ze horizontale software. Excel. Nou, iedereen gebruikt Excel.
Ja.
Maar ja, als jij hele specifieke software voor het onderhoud van een golfbaan of voor een tandartspraktijk, ja, dat is voor een Microsoft totaal niet interessant. Maar ja, zo'n Constellation die is vaak de nummer 1 of de nummer 2 speler van de 2 of 3 in totaal in de markt.
Ja.
Dus je hebt hele hoge wisselkosten om over te stappen. Dus ze hebben eigenlijk een enorme moat. En ja, dat je verkoopt één keer zo'n softwarepakket en vervolgens krijg je ieder jaar een onderhoudsomzet, want ja, die software moet natuurlijk ook up-to-date blijven, moet beschermd blijven, nieuwe features erin. Dus 3/4 van de omzet, dus wederkerende cashflow.
Ja.
En zij weten ieder jaar meer dan de cashflow die ze binnenkrijgen, weten ze weer aan het werk te zetten in nieuwe overnames, nieuwe investeringen.
Zo'n overnamemachine.
Overnamemachine. En ja, ze maken gewoon 25% rendement op hun investeringen.
Right. Dus, schrijven op Constellation Software. Topicus. Goed, we zijn aan het einde van de show, Michael. Dankjewel dat je hier was. Voor mensen thuis, in het magazine dit weekend staat een uitgebreide analyse van MBB. Door Michael geschreven. We hebben natuurlijk ook analyses van alle kwartaalcijfers die deze week zijn geweest. Dat komt ook allemaal langs in het magazine. We maken nog een paar video's. Doen met Jordi over ASMI en BESI. Allemaal op YouTube en dit weekend in ons magazine. Bedankt voor het kijken allemaal. Michael, bedankt. Tot de volgende week.